De 16e eeuw was een met zware spanningen geladen, revolutionaire en ruwe tijd. Contrapunt van het fijnzinnige humanistische streven waren de algemene omgangsvormen. Taal en gedrag zijn op bijzonder drastische manier met grofheden en vuiligheden gekruid. Het is daarom ook allerminst verwonderlijk dat bijvoorbeeld het afranselen van vrouwen, zelfs in de kringen van het keurvorstelijk hof, tot de vanzelfsprekende rechten en plichten van de man werd gerekend. Te verwonderen is hoogstens welk een belangrijk profiel deze eeuw juist door het schransen kreeg. Geweldige vraatorgieën liepen vooruit op het barokke gedrag van de geest, zodat het niet overdreven schijnt te beweren dat ons deel van Europa in de 16e eeuw het klassieke tijdvak van het vreten en zuipen beleeft. Men behoeft immers alleen een blik op de spijskaart te werpen om de verleidingen te kunnen afmeten waaraan de mensen telkens weer werden blootgesteld. Bij een maaltijd in Nuremberg, ter ere van de humanist Melanchthon aangericht, waren er de volgende gerechten. Zwijnskop en ossehaas in zure saus, forellen en essen, 5 patrijzen, 8 vogels, 1 kapoen, snoek in gelei, vlees van een wild zwijn in pepersaus, kaasgebak en fruit, pimpernoten en latwergen, honingkoek en bonbons. Het was bij een dergelijk aanbod van culinaire overvloed op zichzelf al een kunststuk de naam van dronkenlap of veelvraat te ontlopen. Het hoffelijk eerbewijs aan alle talrijke gangen leidde immers onontkoombaar naar het terrein van de braspartij, zodat zich de gedachte opdringt dat de gasten niet door wilszwakte, maar door hoffelijkheid tot een valstaf bestaan werden gedreven. Het zijn waarschijnlijk esthetisch gevoel en pedagogische verplichting geweest waardoor Erasmus ertoe werd gebracht de door hoffelijkheid geplaagde schransers en zuipers een literaire leuning te verschaffen waaraan zij zich konden vasthouden zodra zij zich moesten blootstellen aan de gevaren van alcohol, vraatzucht en lompheid. Zo schreef hij in zijn traktaat over de gastmalen: ga niet alleen gewassen aan tafel, maar ook met van tevoren bijgesneden vingernagels, zodat daaronder niet iets viezigs blijft vastzitten. Anders kon men je wel een voorafschuwer van de reinheid noemen. Nadat vervolgens van tevoren het water afgeslagen, of wanneer de omstandigheden dat eisen, ook het lichaam is ontlast, verdient het aanbeveling, wanneer men bij geval te strak gegordeld is, de banden wat losser te maken, wat later aan tafel niet voldoende betamelijk meer gebeuren kan. Na deze voorwaarden ter harte te hebben genomen, was de gast toegerust voor de eerste gang. De gang naar het gastmaal. Hoe had hij zich nu te gedragen? Erasmus schrijft: aan tafel houdt men beide handen boven de tafel, want het is onbehoorlijk hen op schoot te houden. Met beide ellebogen, of ook maar met één, op de tafel te steunen, wordt alleen aan zieken en zwakke oude van dagen vergeven. Hoed je er intussen voor de tafelgenoten met een elleboog of via de overkant zitten met de voeten lastig te vallen. In zijn streven naar een zo groot mogelijke aanschouwelijkheid schrijft hij met een naïeve vanzelfsprekendheid over lichaamsdelen die ook in zijn tijd de grondvoorraad van geliefde gesprekstof vormden. Op de stoel wat rond te wiebelen en afwisselend op het ene en op het andere zitvlak te gaan zitten wekt de schijn alsof men een wind wou laten ofwel deze probeert in te houden. Men dient dus het lichaam recht op te houden. Na deze ontwapenend openhartige verklaring gaat hij verder. Het is onnet om met ronddwalende blik te kijken naar wat ieder consumeert. En het past ook niet een van de tafelgenoten langere tijd aan te gapen. Nog minder beschaafd is het, uit de ooghoek glurend als oude geitenbokken, degenen gade te slaan die aan dezelfde kant van de tafel zitten. Maar het ordinairst is het, met het hoofd andersom op de romp te kijken naar wat aan andere tafels gebeurt. De drang van de gasten om permanent naar de drinkbeker te grijpen wordt door Erasmus niet aan de dorst alleen toegeschreven, maar omdat zij anders hun gebaren niet beheersen kunnen en of zich op het hoofd krabben of in de tanden peuteren, met de handen gesticuleren of met het mes spelen, hoesten, de keel schrapen of spuwen. Dit gedrag volgens boers fatsoensbesef wekt inderdaad wel enige schijn van bespottelijkheid. Als logisch gevolg van zijn streven de bron van de tafelcultuur van de modder van het onfatsoenlijke te reinigen, moest Erasmus wel een aanval op de uitwassen van de gulzigheid uitvoeren, omdat de stelregel van Socrates, wij leven niet om te eten, wij eten om te leven, in de 16e eeuw door het verschijnsel van de braspartijen in zijn ironisch tegendeel scheen te verkeren. Bepaalde lieden strekken, zodra zij zijn gaan zitten, al de handen naar de gerechten uit. Dat is de stijl van wolven of van degenen die het rauwe vlees direct van de kookplaats naar binnen werken. Ook wanneer zich iets opvallend lekkers in de schotel mocht bevinden, moet men dat nemen wat het meest dichtbij ligt. En zoals het dus onmatig is overal toe te tasten, zo is het even weinig behoorlijk de schotel te draaien om het voor jou meer smakelijke dichterbij te brengen. Iets aan een ander aan te bieden wat door jou half genuttigd is, getuigt van weinig fatsoen. Zoals u ziet, worden hier aan het royale bepaalde grenzen gesteld. Bovendien is het onbehouwen om afgebeten brood weer in de soep te dopen. Even smakeloos gedraagt zich degene die spijzen, welke in zijn keelgat zijn blijven steken, uit de mond haalt en weer op tafel legt. Want heeft men iets tot zich genomen dat men onmogelijk naar binnen kan krijgen, dan behoort men het heimelijk weg te werpen. Waarheen? Dat liet hij aan de fantasie van de tafelronde over. Als steunpilaren van een beschaafde eetcultuur fungeerden ook enkele requisieten, waarvan het gebruik en de technische beheersing blijkbaar niet vanzelfsprekend waren. Lepel, mes en vork. Zij maakten de arm langer, verhoogden de vaardigheid van de hand en brachten orde en indeling in de maaltijd zelf. Het wijzen op deze handwerktuigen van de eetkunst schijnt hier voortgekomen te zijn uit het streven om de mensen eerst een keer eraan te laten wennen. Verwonderlijk blijft het intussen dat de voordelen van de vork door de uitbreiding van de armradius in een zo vraatzuchtige en gulzige tijd niet sneller succes hebben gehad. Erasmus roert dit probleem op de volgende wijze aan. De vingers in de soep te dopen is boers. In plaats daarvan neemt men met vork of mes het gewenste eruit. Wie de schil met vingernagels of duimen afpelt, maakt zich belachelijk. Nog belachelijker is het datzelfde met daartussen gewurmde tong te proberen. Met het mes gaat het fatsoenlijker. Botten met de tanden af te kluiven is volgens hondenmanier. Keurig is het hen met het mes van het vlees te ontdoen. De schaal of schotel met de tong af te likken, wanneer erop nog wat saus of iets lekkers is blijven kleven, is beestachtig. Wanneer het gebruik van de tong niet in staat is zijn gevoel voor betamelijkheid te kwetsen, beschrijft hij in zijn passage over het brood. Aan de rechterkant dient de beker en het volgens goede gewoonte gereinigde mes te liggen, aan de linkerkant het brood. Het brood met de vingertoppen te breken is een genoegen dat men aan enkele hovelingen moet overlaten. Je snijdt het maar met een mes zoals het hoort. De mensen uit de oudheid hebben het brood bij alle maaltijden als een heilige zaak vol eerbied behandeld, waarvan nog de gewoonte over was gebleven het af te likken als het toevallig op de grond mocht zijn gevallen. Vette vingers daarentegen in de mond af te likken of aan de kleding schoon te vegen is niet minder onfatsoenlijk. Men kan het beter aan het servet of de handdoek doen. De tafelmuziek van deze tijd was voor het eten een grandioze toetssteen. Want was het eten bijzonder goed, dan hoorde men de muziek waarschijnlijk niet eens.